Halleluja. Ik vond dat lied net zo mooi, hè? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every day we're faithful. And I will sing of the goodness of God. Zullen we zingen? And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every day and I am able. And I will sing of the goodness of God. Zullen we nog een keer staan doen? And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Is dit niet krachtig om dat te beseffen inderdaad? Hij is zo goed. Ik was een tijd geleden in een gemeente bij John Engel in de gemeente. Hij is trouwens binnenkort ook weer hier volgens mij. Volgende week hè, is hij weer hier. Was ik in die gemeente en op een gegeven moment was er een lied. En dat raakte mij zo erg. En het ging namelijk over als ik terugkijk dan besef ik hoe goed God voor mij is geweest. En als ik één ding elke keer maar weer besef is... Hoe goed is God eigenlijk? En vooral als we terugkijken hoe trouw Hij is inderdaad. Ondanks alles wat je meemaakt. En sommige dingen die begrijp je dan niet. Sommige dingen snap je niet. Maar je weet wel, Hij is altijd trouw. Hij is altijd goed. En dat raakte mij ook weer vanochtend eigenlijk. All my life you have been faithful. In mijn hele leven bent u trouw geweest. U bent altijd trouw. Ondanks dat wij altijd niet altijd trouw zijn, is Hij altijd wel trouw. Dat is mooi. Ik wil vandaag spreken over het bloed van de Heer Jezus Christus. Yes, mooi onderwerp hè? Ja, het raakte mij ook weer opnieuw. Bloed van de Heer Jezus. Een van de belangrijkste onderwerpen eigenlijk die er überhaupt is. We kunnen soms zo bezig zijn met allerlei dingen die eigenlijk een beetje bijzaak zijn. Maar nu gaan we eigenlijk terug naar de hoofdzaak. En soms moet je weer terug allemaal naar de hoofdzaak... om dan weer te kunnen doorstappen in het leven. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En het is altijd krachtig om daar mee bezig te zijn ook. Ik wil lezen uit Openbaringen hoofdstuk 12 vers 10 en 11. Eigenlijk ga ik nog een paar versen nemen. Ik ga hem denk ik vanaf vers 7 toch nemen. Ik weet niet of ik dat helemaal goed heb doorgegeven aan de Beamer team... of heb ik vers 8 doorgegeven... Maar ik ga hem vanaf vers 7 pakken. Ik had een hele mooie preek voorbereid en ik voelde vanochtend dat ik net een andere kant weer op moest. En dan zit ik altijd weer van, oh, hoe ga ik dat nou weer doen? Maar ja, dat gaat goed komen. Het is niet de eerste keer dat ik dat meemaak, maar... Dat je denkt van, oh. Of als je Mr. Bean zou zijn, dan zou je zeggen, hoho. Was geen slechte imitatie, hè? Nee, oké. Halleluja. Openbaringen hoofdstuk 12. Gaan we lezen. En dan vanaf vers 7. Dit is een gedeelte in Openbaringen. Over openbaringen zijn heel wat discussies altijd, wanneer speelt dit zich af? De ene heeft het erover dat alles al vervuld is, de ander zegt weer heel anders. Persoonlijk geloof ik dat wat hier gebeurt, dat dit nog moet gaan plaatsvinden in de toekomst. Dus dat is, sommige mensen geloven ook inderdaad, ik heb dat ook allemaal bestudeerd, al dat soort dingen, dat Jezus al teruggekomen is eigenlijk en dat we nu in het duizendjarig vrederijk zouden leven. Maar dan is er weinig vrede, zou ik zeggen. I rest my case. Ja, juist. In Openbaring hoofdstuk 12. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel. En de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en het kracht van het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders en zusters, staat er, want er staat het woord Adelphoi in het Grieks, die dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Wat een moment, hè? En dan staat er iets waar ik eigenlijk vandaag bij stil ga staan. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Maar dit vers, inderdaad, vers 11. Hè? En zij hebben hem overwonnen, waardoor? Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood, staat het dan. Halleluja. Als we kijken in het woord van God, dan zien we hier Openbaringen hoofdstuk 12. En Openbaring hoofdstuk 12, ik geloof dus dat dat nog in de toekomst gaat plaatsvinden. Hier zien we dat de duivel, onze tegenstander, die dus tegenstander wordt genoemd, eigenlijk dat er staat over hemel. En als de Bijbel het over hemel heeft, dan zijn er eigenlijk verschillende hemelen eigenlijk die er zijn. We hebben de derde hemel, dat is de plek waar God zelf is gezeten. We hebben de hemelen, eigenlijk waar de strijd plaatsvindt, dat is eigenlijk de tweede hemel, wordt dat genoemd. En we hebben ook, als wij gewoon naar boven kijken, dan zien wij de sterrenhemel en dat wordt eigenlijk ook de hemel genoemd. En dit gedeelte gaat eigenlijk over die tweede hemel eigenlijk, waar een hele strijd gaande is. Een strijd die eigenlijk altijd gaande is daar in die hemelen. Efeze hoofdstuk 6, er werd al iets aangehaald over Efeze hoofdstuk 6, heeft ook over een strijd die wij hebben te voeren ook, niet tegen aardse machten, maar tegen machten die in de hemelen zijn. En dan heeft hij het ook weer over die tweede hemel eigenlijk, dat daar een strijd gaande is. En daar is dus dat strijdtoneel gaande. Als we kijken, wij zelf, wij mensen zitten eigenlijk hier en wij zien dus die hemel naar boven, maar we zijn ook in Jezus Christus gezeten in de derde hemel. Dat is ook belangrijk om te beseffen. We zijn namelijk in hem. En in hem zijn we ook vanaf boven naar beneden. En dat vind ik altijd handig, want dat betekent dat we de luchtmacht zijn. En als er een strijd is, waar wordt die gewonnen meestal? In de lucht. En hier vindt dus iets plaats eigenlijk. En dan zie je deze strijders zie je daar, deze mensen zie je daar. En dan staat er dat ze overwonnen hebben door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. David, waarom herhaal je 3 keer? Nou, ik heb net van Jordan geleerd, je moet het altijd gedrieën doen. Dat zei hij toch? Ik let goed op. Dat is mooi. Het woord van God, het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Dit wordt hier zo benadrukt hier in dit vers. En als we kijken, dan moeten we dus weten wat dit nou precies betekent eigenlijk. Dit gedeelte. Wat betekent dit? Als we kijken in het woord van God, dan wordt er heel veel gesproken over het bloed. Heel veel. Het Bijbel staat vol met het bloed. Als je dat goed bekijkt, dan denk je, nou, dat is best een bloederig boek. Elke keer kom je dat bloed weer tegen. Je komt het bloed al tegen eigenlijk, in feite, daar lees je het toevallig nog niet over, maar je komt het daar al tegen bij Adam en Eva. Terwijl zij eigenlijk gezondigd hebben, wat krijgen ze dan? Dan krijgen ze een dierenvel wat hun bedekt. En als je een dierenvel wil hebben, dan moet er een dier geslacht zijn. Dus wellicht heeft hij nog zelfs bloed aangezeten, dat weten we niet. Maar ze werden eigenlijk bedekt met het bloed, wat eigenlijk al heen wees ook naar iets anders. En de mooiste En dan zie je later ook weer hoe men offers moest brengen eigenlijk. Offers. Abel bracht een beter offer dan Kaïn, staat er dan. Abel bracht namelijk een offer van een dier. En op de een of andere manier besloot Kaïn om iets van het land te offeren. Maar God had al heel duidelijk een heenwijzing gemaakt, ook al toen Adam en Eva uit de tuin gingen, dat de zaad, dat de kop van de slang vermorzeld zou worden door de zaad van de vrouw. En hij had ook al duidelijk de aanwijzing gemaakt van, hey, er is dus een offer nodig eigenlijk. Dus ik geloof dat dat al werd overgeleverd aan hun. Dus Abel wist ook dat hij een ander offer moest brengen aan God. En daarom werd dat ook anders beschouwd. Want God wil bloedoffers. Datzelfde zie je ook weer als je later kijkt bij Mozes. Dan zie je natuurlijk dat al die offers worden ingesteld. En dan moeten ze elke keer een offer brengen eigenlijk. Maar een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd nog als we kijken naar hoe dat ging eigenlijk toen in Egypte. Op een gegeven moment was men daar in Egypte. En de Israëlieten waren daar. En al die dingen waren gebeurd, waardoor eigenlijk al die plagen, ene plaag na de andere plaag. En op een gegeven moment was de tiende plaag was geweest. En wat gebeurde er? Ze kregen een opdracht van de Heer. En welke opdracht kregen zij? Zij kregen een opdracht om een lammetje te slachten. En dan denk je, tjoh, wat een lammetjes. We hebben het net over schapen gehad aan het begin van de dienst. Nou, dit is dus een kind van een schaap, is een lam. En die moesten ze slachten. En niet zomaar, dat bloed moesten ze opvangen eigenlijk in een schaal. Niks mocht daarvan verloren gaan, wat ze moesten doen. En dan moesten ze een hyssop pakken. Een hyssop is een stukje een kruid eigenlijk, die groeit overal in het Midden-Oosten. Het is een kruid die overal groeit. Het is geen bijzonder kruid. Het is gewoon een heel normaal, veel voorkomend iets. En die heeft dan van die takjes. En die werd vaak gebruikt om dingen te besprengen of dingen te doen. En zo moesten de Israëlieten dan allemaal een hyssop pakken. En met die hyssop moesten ze dan in dat bloed. En die moesten ze dan aan hun deurposten doen. En het bijzondere vind ik altijd wat ze moesten doen, was ze moesten zowel de bovenkant pakken als de beide zijkanten, maar ze moesten dus niet de doorpol doen. Dat laat ook zien dat het bloed heilig is. In de Bijbel staat ook, zij die het bloed vertrapt hebben, want in het Midden-Oosten is heel duidelijk, je voeten, die zijn eigenlijk vaak ook onrein genoemd. Dan moet je even je schoenen uitdoen, je moet even zorgen dat ze gewassen zijn. Dus dat laat ook zien. Maar ze moesten dat bloed moesten ze aanbrengen met die hyssop. En op het moment dat ze dat bloed aanbrachten met de hyssop, dan was dat bloed daar op die posten. En als dat bloed dus was daar op die posten, dan ging de engel des doods ging voorbij. En overal dus waar dat bloed was, daar ging de engel des doods voorbij. Overal waar dat bloed dus niet was, kwam de engel des doods. En daar stierf inderdaad de oudste zoon dan van het gezin. Dat moet wel zijn geweest, hè? Want een tragedie daar aan de ene kant. En zo brachten dus de Israëlieten dat bloed brachten ze aan die posten. Maar ze moesten dat heel actief doen. Ze moesten namelijk die hyssop nemen om dat überhaupt te kunnen doen. Het is iets actiefs wat je moest doen. En dat beeld vind ik zo mooi eigenlijk. Want als we kijken, ja, Openbaring hoofdstuk 12 vers 12, dan zien we dat ze hem overwonnen hebben door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En die twee zijn helemaal gelinkt met elkaar. Namelijk het getuigen van wat het bloed van Jezus heeft gedaan. Dat is wat je overwinning geeft. Het is niet je eigen werken die je overwinning geven. Het is het getuigen van het bloed van de Heer Jezus, wat dat heeft gedaan. Dat is wat je de overwinning geeft. Dus in feite zeg je daarmee, je beleidt wat het woord van God zegt, wat het bloed van Jezus Christus heeft gedaan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je getuigt met je mond wat het woord van God zegt, wat het bloed van de Heer Jezus heeft gedaan. En dat is wat je overwinning geeft in dit christelijk leven. Het is niet je werken. Het is niet je harde werken wat je allemaal kunt doen. Maar het is het beseffen, het nemen van het bloed van de Heer Jezus en dat toepassen eigenlijk met de hyssop. En dat doe je dus actief. Wat is die hyssop dan, David? Die hyssop is je getuigenis. Je getuigenis van wat het bloed heeft gedaan. Maar om te kunnen getuigen wat het bloed heeft gedaan, dan moeten we dus weten wat dat bloed allemaal doet. Ik geloof namelijk één ding, namelijk als wij gaan beseffen als kerk, en dan bedoel ik niet alleen hier als kerk in Rotterdam, maar als kerk wereldwijd, wat het bloed van de Heer Jezus voor ons betekent, dat we veel meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Ik ben daar zo van overtuigd. Als wij gaan beseffen wat dat bloed van het lam voor ons gedaan heeft, dan gaan we veel minder leven in zelfbeklag. Heeft er wel eens last van zelfbeklag? Dat je zelf beschuldigt van wat je ooit gedaan hebt. Het bloed van de Heer Jezus wil dat wegnemen. Het bloed van de Heer Jezus is kostbaar bloed, zegt ook 1 Petrus. Het kostbaar bloed van het lam. Dat laat mij ook weer zien, als ik kijk naar allerlei soorten bloed, dan zie je dat er maar één bloedsoort is eigenlijk die genoemd wordt als kostbaar in het woord van God. En dat is het bloed van de Heer Jezus. Want het is eigenlijk goddelijk bloed. Het is zijn bloed. Er is geen hoger bloed dan dat bloed. Daarom komt dat bloed ook ons vrijkopen van alles. En dat is ook een betaalmiddel in de hemel, bloed. Apart als je erover nadenkt, hè? Een betaalmiddel. Wij betalen met cash, we betalen met pin, we betalen allerlei soorten manieren. Maar in de geestelijke wereld is het bloed van de Heer Jezus het betaalmiddel om ons vrij te kopen. Belangrijk om te beseffen, het is een betaalmiddel. Het heeft ons vrijgekocht. Dat bloed van de Heer Jezus heeft Hij uitgegoten toen Hij aan het kruis ging op Golgotha. En dan staat er in Hebreeën zelfs dat Hij dus naar de hemel ging en daar eigenlijk zijn bloed uitstortte als een offer, daar, in de hemel. Alles zit daar in de hemel, de echte hemel, zit het ook onder het bloed. En dat bloed dat spreekt, zegt het ook, het woord van God. Het spreekt nog krachtiger dan het bloed van Abel. Het spreekt. Bloed spreekt. Hey David, dit is wel een beetje typisch dat bloed spreekt. Want een bloed spreekt, waarom? Want in het bloed zit de ziel. Daarom mocht men ook het bloed niet eten. Sterker nog, wij als nieuwtestamentische gelovigen worden ook geleerd om het bloed niet te eten. We hebben heel weinig van die wetten die het oude Israël had, maar we hebben natuurlijk wel in Handelingen hoofdstuk 15. Daar staat dat wat verstikte moeten we weglaten, hetgeen wat geofferd is, en we moeten niet het bloed eten. Staat er gewoon heel duidelijk. Dat zijn de bevelen die eigenlijk worden gegeven dan door de vergadering, als het ware. Die mensen worden uitgezonden, Paulus en Silas. Ja, wat moeten we nou bij de heidenen doen? En dan zeggen ze deze drie dingen. God vindt dat dus heel belangrijk, het bloed. Hoe wij daarmee omgaan. En wat doet dan het bloed van de Heer Jezus allemaal voor ons? Wat moeten we dan weten, zodat we dat kunnen gebruiken als een getuigenis, ook in de geestelijke wereld? Want als wij namelijk gaan getuigen wat het bloed van de Heer Jezus doet, dan wandelen we ook in de kracht zoals God het bedoeld heeft. Wie heeft er wel eens gehoord van T.B. Joshua? Allerlei discussies gaan over die man altijd. Vooral in het verleden toen het net allemaal bekend werd dat hij daar bezig was. Oh, een discussie zag ik over wat er allemaal gebeurde. En bij al die discussies denk ik altijd van, nou, laten we gewoon eens kijken wat is nou de vrucht van alles. En als ik zie dat de vrucht is dat mensen tot Jezus komen, als ik zie dat de vrucht is dat mensen een heilig leven gaan leiden, als ik zie dat dat de vrucht is, dan weet ik van, hey, dat komt dus van de goede boom, namelijk van God zelf. Zo simpel denk ik. Hoe denken jullie? Ja, jullie zijn veel mensen zijn vaak met allerlei discussies bezig. Kijk naar de vrucht, dan herken je de boom, dat leert namelijk Heer Jezus. En dan weet je dat je goed zit of dat je niet goed zit. Want als de vruchten niet goed zijn, dan moet je ook eens gaan kijken naar die boom. En welke vruchten moet je dan gaan zien? Of mensen gered worden, of mensen tot Jezus komen, of mensen een leven gaan toewijden aan God. Daar moet je naar kijken. Zo simpel is het. En anders noemt men iedereen een valse profeet. Ik ken namelijk ook mensen die noemen echt bijna iedereen een valse profeet. Ik ken zo iemand. En die had het op een gegeven moment over een bekende predikster in Amerika. En dan vond hij ook een valse profeet. Ik denk, joh, ik hoorde dus een van de mensen die daar zat. Ja, waarom is dat nou een valse profeet dan? Je kunt het niet eens zijn over een klein deel of over een groot deel. Of over hoe ze met geld omgaat of over iets anders. Maar er komen allemaal mensen tot Jezus. En zelfs duizenden mensen komen tot Jezus. En dan denk ik, ja, en die persoon die daar is, die zegt dat het een valse profeet is. Hoeveel mensen heeft die nou tot Jezus geleid? Aan de vrucht herkent men de boom. Amen? Dus zo kan je het zien. Oké, dan ga ik weer terug. Tibi Joshua. Op een gegeven moment was Tibi Joshua was daar en er was een ander iemand. En die vroeg van, en hij vroeg aan hem van, joh, ga je met me mee bidden met Tibi Joshua? En dan gingen bidden in het bos, gingen ze heen. En daar gingen ze op de knieën. En toen dacht deze man, ja, wanneer opent die man nou een keertje zijn mond? Die Tibi Joshua. Want hun zaten daar een uur en hij vond het lang duren. En nog een keer, hij opende zijn mond niet. En toen waren ze klaar, toen stonden ze op. Toen zei hij, we hebben fijn gebeden met elkaar, hè? Fijn gebeden. Kom, we gaan zo naar de samenkomst. En dan hadden ze een samenkomst, mensen met AIDS, mensen met van alles en nog wat. En daar gingen ze dan heen. En deze man had echt zoiets van, wat is dit dan weer? Wat hebben we dan gebeden? Wat hebben we dan gedaan? En hij vroeg aan hem, wat heb jij dan eigenlijk gedaan net, eigenlijk? Hij zei, ik heb twee dingen gedaan. Wat ik doe als ik bid, ik mediteer over de naam van Jezus en ik mediteer over het bloed van de Heer Jezus. En dat deed hij dus urenlang eigenlijk. En dan gebeurde er van alles. Hij zei, want daar komt de kracht van God vandaan. De naam van de Heer Jezus, het bloed van de Heer Jezus. Is dat niet krachtig? En hij mediteerde dus over het bloed van de Heer Jezus. En mediteren is dus bedenken wat het bloed allemaal gedaan heeft. En als we gaan kijken wat het bloed allemaal gedaan heeft voor ons, dat is geweldig. Ik ga er eens even een paar pakken. Er zijn er nog veel meer hoor, maar ik pak er gewoon eens even een paar. Romeinen 5 vers 9. Kijk. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het bloed, door hem behouden worden van de toorn. Wij zijn gerechtvaardigd door het bloed. Dat is de getuigenis die wij hebben ook in de geestelijke wereld. Ook waar je ook doorheen gaat, soms voel je je misschien niet gerechtvaardigd, maar dan weet je, ik ben gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus. En dat is belangrijk om dat ook met de mond te belijden. Te getuigen dus, een getuigenis te hebben van wat het bloed gedaan heeft. Dus dat je echt gewoon zegt, Heer, dank u wel dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van de Heer Jezus. Ik ben niet langer een zondaar, maar ik ben de gerechtigheid van God. Want hij is tot zonde geworden, opdat wij rechtvaardigheid God zouden zijn, staat er dan. Dus we zijn de gerechtigheid van God door de Heer Jezus. En daar getuigt dus dat bloed van, maar daar moeten wij ook van getuigen, dat we gerechtvaardigd zijn. En soms voel je je misschien niet gerechtvaardigd, maar dan is het belangrijk om ook tegen je gevoel te zeggen, gevoel, ik ben gerechtvaardigd in de Heer Jezus. Want we zijn namelijk geen gevoeligen, maar we zijn gelovigen. En soms denk je misschien anders, maar we zijn ook geen denkers, maar we zijn gelovigen. Dus zeg je ook tegen je denken, ik ben gerechtvaardigd in de Heer Jezus. Gedachte wordt vernieuwd. Want daar hadden we het eigenlijk over net. Hè? Jordan begon daar al mee. Je gedachten die vernieuwd moeten worden, veranderd moeten worden. Dus dat is een van de dingen die het doet. We zijn gerechtvaardigd. En laat je niet van de wijs brengen, want die tegenstander, die aanklager, die blijft maar bezig met aanklagen. Dat is namelijk zijn werk. En neem zijn werk niet over. Mag ik dat zo zeggen? Ik zie soms zoveel christenen, en die zijn anderen aan het aanklagen, maar dat is niet wat God bedoeld heeft. Er is er namelijk al één die aan het aanklagen is, en dat is de aanklager. En dat zijn er al genoeg, dat is al genoeg. En zijn werk is aan te klagen, hij doet dat de hele tijd. Maar ga hem dan ook niet helpen. En klaag dus ook niet jezelf aan. Oh, wat heb ik 15 jaar geleden gedaan? Ik las laatst in een boek, er was iemand, en die zat al 25 jaar geleden, had ze overspel gepleegd. Natuurlijk niet goed wat ze gedaan had. En ze had haar vergeving voor gevraagd met verschillende personen. En ze had al 25 jaar had ze een rein leven en ze kwam op een gegeven moment bij iemand en ze zei, ja, ik zit met zoveel schuld nog, zit ze. Zoveel schuld. En toen vroeg deze man aan haar, joh, wat is er dan gebeurd? Ja, ik heb overspel gebleven. Oeh, dat is niet zo goed natuurlijk. Heb je daar vergeving voor gevraagd? Ja, ik heb daar vergeving voor gevraagd. Maar ik zit er nog steeds mee. En toen vroeg hij haar, hoe lang is het eigenlijk al geleden? Toen zei ze, ja, 25 jaar geleden. En toen vroeg hij, zit je al 25 jaar met die last te dragen? Ja, want ik zit hier mee. En toen zei hij, eigenlijk heb je dan nog een veel grotere zonde gepleegd. Je hebt namelijk de zonde van ongeloof, want je gelooft niet dat het woord van God waar is. Oh, zei ze, wat heb ik dan gedaan? Het woord van God zegt namelijk, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig om ons zonde te vergeven en dan worden we ook nog gereinigd ook nog. En zij zag eindelijk iets van, hé, zo is hoe God het bedoeld heeft. En ze kon dus leven vanuit die rechtvaardigheid daarna. Maar 25 jaar van haar leven heeft ze daaronder gezeten. Maar. Wat een verspilling van tijd. Toch? 25 jaar zit je onder zelfbeklag. Oh, ik ben zo zielig. Terwijl je eigenlijk een licht in deze wereld moet zijn. 25 jaar zit je van, ach, ik ben het niet waard. Terwijl je gewoon waardevol bent door het bloed van de Heer Jezus. Want je bent zoveel waard als het bloed van de Heer Jezus. Want hij stierf voor ons aan het kruis op Golgotha. Dus zit ook niet met die, oh, ik ben zo weinig waard, ik ben niks waard. Nee, de Heer zegt eigenlijk dat je heel veel waard bent. Want hoe weet je dat je veel waard bent? Omdat hij zijn eigen enige geboren zoon gaf voor ons aan het kruis op Golgotha. En als hij zijn zoon gaf voor ons, het enige zijn geliefde, dan weten wij dat wij veel waard zijn. Amen. Zoals waar ik het de vorige keer over had, op een gegeven moment zijn Abraham en Isaac, die gaan dan die berg op. En dan gaan ze daar en dan moet Abraham moet dus zijn zoon offeren. En dan staat hij daar met dat mes en dan zegt gelukkig God, stop, doe hem niks aan. Dat was de David-vertaling van dat gedeelte. En hij doet hem niks aan, de engel des Heren spreekt dan eigenlijk. En dan zegt de Heere God ook, nu weet ik dat je me niet zult onthouden, want je hebt zelfs je eigen zoon niet onthouden van mij. En zo is het ook met God. We weten dat hij ons niet zou onthouden, want hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet onthouden voor ons. We weten dus dat hij van ons houdt. Met een onbegrensde liefde. We weten dat we verlost zijn door het bloed van de Heere Jezus. Dat kunnen we ook getuigen. Colossenzen 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. We zijn verlost. Je bent verlost. Wat je ook vasthield, het bloed van de Heer Jezus heeft je verlost van alles. En het is zo belangrijk om in die waarheid van het bloed te gaan leven. Dat je een verloste bent van God. En dat je als het ware, net zoals dat lied zegt, I'm no longer a slave to be. For I am a child of God. Zo. Ik ben niet langer een slaaf van de zonde, maar ik ben een kind van God. En dat is de verlossing die het bloed van de Heer Jezus geeft. En daar mogen we dus ook van getuigen. Dat wij verlost zijn. En ook in je gebed kun je daar heel bewust ook van getuigen. Heer, dank u wel dat ik verlost ben door het bloed van de Heer Jezus. We zijn vrijgekocht, staat er in Galaten 3, vers 13. Vrijgekocht door het bloed. En wat ik een hele mooie vind ook, die gaan we eigenlijk de... Oh, die hebben we ook al. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is ook zo mooi, hè? We zijn vrijgekocht door het bloed. We zijn niet langer het bezit van de tegenstander. Er kunnen soms delen zijn in ons, om ons heen, die nog vrijgezet moeten worden, maar wij zelf zijn vrijgekochten. Onze innerlijke mens, onze geest is vrijgekocht. Zo mooi. Met dat hoogste betaalmiddel wat er is. En dan Johannes 6 vers 54. Deze kan ik jullie niet onthouden. Deze is zo mooi. Dit was de preek, als je kijkt naar welke preek het minst geliefd was door alle mensen bij de Heer Jezus, dan was het deze preek. Toen hij hierover begon, was er niemand meer over. Dan zou je zeggen, nou, dat is een slechte preek, toch? Als je een preek houdt waarbij iedereen stemt met de voeten, want stemmen met de voeten is dat je gewoon weggaat. Dat is wat. Zo, daarvoor was van alles gebeurd, de wonderbare spijziging van alles. En dan komt deze preek. En dan zegt hij tegen een Joods publiek notabene, een Joods publiek wat leert van hey, hoe je met al die reinigingswetten hoort om te gaan, hoe je met bloed hoort om te gaan. En dan zegt hij dit, wie mijn vlees eet, joh, moeten we soms kannibalen worden, zouden ze denken. Wie mijn bloed drinkt, jongen, dat mogen we helemaal niet. Hebben ze Leviticus niet gelezen? Zoiets moeten ze daar wel gedacht hebben. Heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het leven zit in het bloed. Wij moeten zijn bloed drinken, staat er dan. En gelukkig hoeven we dat niet letterlijk te doen. Toch? Maar wel in geloof dat we als het ware die hyssop toepassen. Dat wij wat aanbrengen en dat we eigenlijk getuigen op die manier wat het woord van de Heer Jezus zegt. En dan zeggen wij namelijk, Heer, dank u wel dat het leven van nu in mij is door het bloed wat vergoten is. Heer, ik mag leven en ik heb eeuwig leven in mij. Een leven wat krachtiger is dan de dood. Dat is mooi, hè? Om zo te staan. Leven wat ziektes overwint. Leven wat elke kracht van de duisternis overwint. Dat zit in mij. Dat eeuwige leven zit in mij. Niet langer ik die leef, maar Jezus Christus leeft in mij. Dat is eigenlijk wat je dan getuigt. En dat allemaal door wat het bloed van de Heer Jezus heeft gedaan. En als er dan iemand komt met ziektes, dan denk je, ja, dat leven zit in mij. Dus als ik hem de handen opleg, dan gaat dat leven door mij heen. Als ik zelf met ziektes kamp, Heer, dank u wel dat dat leven door mij heen gaat. Dat leven wat overwint, dat leven wat kracht geeft. Heer, wat sterker is dan de dood. En dat leven zit in ons. Dat is ook iets wat we kunnen getuigen. En dan staat erachter wie mijn, dat is vers 56, sorry, die volgens mij heb ik die niet doorgegeven aan het Bimu-team. Dus het ligt niet aan hun. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het zegt ook dat we in hem blijven. Op het moment dat we dus connectie houden met het bloed van de Heer Jezus, door te getuigen wat het woord zegt, wat het heeft gedaan, dan zullen we dus altijd zien dat we in hem blijven. En wat is er nou mooier dan in hem te blijven? Toch? In hem. Wij kunnen namelijk kiezen om in hem te blijven of buiten hem te verblijven. Maar hij wil eigenlijk dat we in hem blijven en wij in hem. Dat is het belangrijkste. Net zoals die gelijkenis van die wijnstok. Wie mijn woord doet, en dan blijf je dus in hem. Het is zo belangrijk om in hem te blijven. In hem. En dan zit je ook op de goede plek als je in hem blijft trouwens. Want dan zit je weer in die derde hemel. Haha. Daar willen we zijn, toch? Wie wil daar niet zijn? Want daar is Jezus Christus gezeten aan de rechterhand van God. Dus daar moeten we zijn. Oeh, ik ga bijna door mijn tijd heen. Wie geeft me nog 5 minuten? 15, 20. Oh, ik zit nog wel goed. Nee hoor, ik ben er bijna. Laat ik er nog een paar pakken. Hebreeën 10 vers 19 wil ik ook nog even. Vrijmoedigheid tot de Vader, ook weer door het bloed. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Ik hoor zoveel mensen die zeggen, ja, we moeten zorgen dat we in de tegenwoordigheid van God komen. Nou, dit vers is eigenlijk voor ons bedoeld. Want we hoeven niet moeilijk te doen om in de tegenwoordigheid van God te komen, want hij heeft alles al gedaan. Ja, het is er altijd daar. Alleen wij moeten dan wel met volle vrijmoedigheid daar binnen stappen. Volle vrijmoedigheid. En in het Grieks staat er zelfs bijna met een soort van vrijmoedigheid die bijna brutaal is. Zo stap je binnen. Dat je echt zo gaat in de tegenwoordigheid van God. We hoeven niet meer allerlei offers die nodig zijn, want er is al één offerlam geweest, namelijk de Heer Jezus Christus. En wij hoeven niet meer van onze eigen rechtvaardigheid, het hoeft niet alles af te hangen, want het gaat om zijn rechtvaardigheid. Het gaat niet om onze offers, hoe lang wij bidden, hoe lang wij bezig zijn, maar het gaat om zijn offer aan het kruis op Golgotha. En dat is zo belangrijk om te beseffen elke keer weer. Wij kunnen met volle vrijmoedigheid binnengaan. Oeh yeah! Ik kan eigenlijk met één stap zo in de tegenwoordigheid van God stappen. We hebben geen 20 halleluja's nodig om daar te komen. 100 zelfs. Of dat we een heel aanbiddingsteam nodig hebben en na 3 kwartier komen we eindelijk in de tegenwoordigheid van God. Zo heeft God het niet bedoeld. God heeft het bedoeld dat we gewoon binnenstappen in zijn heiligdom. Halleluja. En dat we gewoon daar zijn waar hij is. Zo heeft God het bedoeld. Wij mogen namelijk met volle vrijmoedigheid binnengaan. En waarom? Door het bloed van het lam. En dan mogen we gewoon in zijn tegenwoordigheid zijn. Halleluja. Er is ook reiniging, Hebreeën 9 vers 1. Die ga ik nog als laatste pakken, want er zijn er nog veel meer. Maar ja, ik zit al door mijn tijd heen. Hè? 9 vers 14 inderdaad. Ja, ja. We hebben een Bijbelkenner zitten. 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken. Zelfs ons bewustzijn, ons denken, wordt gereinigd van dode werken. Maar hoe? Doordat wij getuigen wat het woord zegt, wat het bloed van Jezus heeft gedaan. Dus hoe kom je tot een ander gedachtenleven? Gewoon letterlijk, is gewoon te getuigen, Heer, dank u wel. Ik getuig met mijn mond, ik belijd dus met mijn mond, Heer, dat u mijn geweten gereinigd heeft, dat u mijn bewustzijn reinigt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan kom ik dus tot andere gedachten eigenlijk. Ik zie zoveel mensen met een strijd in hun denken bezig zijn, dit is de sleutel. Het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus. Dit is de sleutel om daarin te komen. Veiligheid is ook door het bloed van de Heer Jezus. Daar hebben we natuurlijk ook bij stilgestaan, door het aanbrengen dus van het bloed op de deurposten eigenlijk. Dus dat zijn allerlei dingen die er zijn door het bloed van het lam. En dat is dus wat eigenlijk gezegd wordt in dit vers. Zij hebben hem overwonnen. Dat is iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Maar eigenlijk voor alle tijden is. En ook dus voor ons nu op dit moment. Wij overwonnen, winnen dus door te getuigen wat het bloed van de Heer Jezus gedaan heeft. Zo overwinnen wij. En zo kunnen wij dus wandelen in zijn tegenwoordigheid. Zo kunnen we in hem zijn. Is dat niet mooi, in hem zijn? Zo kunnen wij dus wandelen in verlossing, want we zijn verlost. De prijs is betaald. We zijn totaal vrijgekocht, ook door het bloed van het lam. Zelfs ons geweten wordt dus gereinigd door het bloed van het lam. Dat gebeurt dus allemaal door het bloed van de Heer Jezus. Amen? Zullen wij gaan staan? Amen. Halleluja. Is God niet goed? Zullen we hem een klapoffer geven? Halleluja. Halleluja. Dank u wel voor uw bloed, Heer. Dank u wel voor uw bloed, Heer. Halleluja. Halleluja. Wie heeft er hier strijd in zijn denken? Halleluja. Mag je meedoen met deze getuigenis? Wie heeft er dat hij aangeklaagd wordt? Regelmatig. Mag je meedoen met deze blijdenis die we nu gaan doen? Wie heeft er dat hij zich schuldig voelt? Regelmatig. Mag je meedoen met deze blijdenis? Halleluja. Halleluja. Ben ik overgekomen trouwens? Is duidelijk? Ja? Halleluja. Dank jullie wel. Laten we deze blijdenis doen. Heere Jezus, dank u wel voor uw bloed. Heer, het geeft mij verlossing. Heer, ik getuig wat het woord zegt, wat het bloed doet. Het geeft mij verlossing. Van elke duisternis. Heer, ik ben vrijgekocht door uw bloed. Heer, ik ben gereinigd door uw bloed. Heer, ik word geheiligd door uw bloed. Heer, zelfs mijn geweten, mijn bewustzijn wordt gereinigd door uw bloed. Heer, ik ben in u door het bloed van de Heer Jezus. Heer, ik heb volle vrijmoedigheid om binnen te gaan. Door het bloed van de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat ik in u ben. Heer, dat ik beschermd ben in u. Heer, omdat het bloed, Heer, aangebracht is met de hyssop, namelijk mijn getuigenis, waarmee ik getuig wat het woord zegt, wat het bloed gedaan heeft. Halleluja. Heer, we eren u. Heer, we verhogen u. U bent de koning der koningen. U bent de Heere der heren. U bent het begin en u bent het einde. Heer, u bent het lam dat zit op de troon, Heer. Heer, we houden van u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Jezus is Heer. Halleluja. 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 En eigenlijk was dit gewoon in feite het toepassen van het woord van God. Als we dit gewoon zo vaak gaan doen. En gewoon eens gaan bestuderen wat er allemaal over het bloed staat. Oh, dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig. Oh, halleluja. Ik word daar zo blij van als ik daarover denk. Amen. Hey, ik heb jullie nodig als aanbiddingsteam. Ja, voor een prachtig slotlied. Halleluja. Heb jij mooi in de aanbieding?
Ja, ik heb mooi. Ik heb mijn.
Mijn verlosser leeft? Perfect, ja. Mijn verlosser leeft. Halleluja. Laten we deze zingen en dan zullen we daarna de zegen uitspreken. Dit keer hebben we het gewoon op deze manier gedaan. Dus ik heb geen oproep gedaan. Straks is er natuurlijk wel gebed, hè, voor als mensen gebed willen. Maar soms is het ook goed om zelf gewoon weer dat woord van God te nemen. Zelf weer te beleiden. Want anders word je allemaal zo afhankelijk van die predikers. Word je zo afhankelijk van anderen. En soms is het goed om weer te beseffen van, hé, hey, er zijn inderdaad zalvingen, er zijn inderdaad van dit soort dingen dat we je kunnen helpen daarmee, eigenlijk door de handen op te leggen en alles. Maar het is ook zo belangrijk om je eigen mond te gebruiken. Want daar zit zoveel kracht in. Want als we het hebben over de zwaard die je hebt, dan is het je eigen mond die je gebruikt. Want dood en leven zitten in de macht van de tong. En daar, dat is trouwens Spreuken hoofdstuk 18. Wat daarover spreekt. En dan staat er ook, de wapens van onze gevecht zijn dus niet aards, maar zijn geestelijk. En welke wapens zijn het? Onder andere ons getuigenis van het bloed van de Heer Jezus. Eigenlijk is dat ons atoomwapen. Zo kan je het ook wel noemen. Amen?
Amen.
Halleluja. Ja, ons atoomwapen. Ja.
Ik weet dat ik ben gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mijn geliefde vervuld. Ik geloof.
Heb je hier op?
Mijn verlosser leeft. 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 Mijn verlosser
leeft.
Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft.
Halleluja. 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 Jezus leeft, hè? Amen. Amen. Mag ik de zegen uitspreken? Zijn er trouwens mensen in ons midden, ik zou na de dienst daarvoor bidden, die last hebben van hun oor? Ik voel een soort van, als een soort ringgeluid of dof geluid wat daar is. Mag je dadelijk naar voren komen daarvoor? En ook iets in de maag ervaar ik eigenlijk, op dit moment ook. Een darmprobleem of iets anders wat daar zit, ik weet het nog niet precies, ik heb daar geen duidelijkheid over, maar daar wil ik ook voor bidden zo meteen, gewoon na de dienst. Dus dan ga ik de zegen uitspreken. Halleluja. Zo mogen dan de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn en blijven totdat Hij wederkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig. Amen. 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 Halleluja. Er is nog...